Goedemorgen gemeenteleden en alle luisteraars van Radio 9. Onze voorganger is dominee Adrie van den Heijden. Dan heb ik nog enkele mededelingen voor u. Er is een uitnodiging voor het Hart van Zaanstad op 14 mei om 8 uur in de Kogenkerk. En dat gaat over de Groene Kerk. Heeft u wel een verdere info, is bij Willy Dijkema te verkrijgen. Dan is er een uitnodiging voor het Zaans Dialoog vooraf aan de Ketty Kotti maaltijd op 25 mei. En die is om 1 uur tot 2:30. En daar weet Jans meer info voor. Op Hemelvaartsdag 29 mei gaat de Vogelspottour niet door. Ja, wel. Rob Bekenbrede kan ons niet het laten zien. Maar er wordt wel een fietstocht gehouden en een ontbijt. Wilt u nog even denken om de voedselbank? Dat we daar nog weer wat deponeren in. Op vrijdagmorgen is de kerk open voor gebed en een koffiepraatje in het BSC. Dan de bloemen van deze morgen gaan naar Rob Bekenbrede. Een hartelijke groet en bemoediging vanuit de kerk. Dan heb ik nog iets voor te lezen en ik wil vragen of u allemaal wilt staan. Zo als het kan. Ik heb namelijk een condoleances, maar dat gaat dan naar het andere gebed. Ik wil alvast wel de naam zeggen. Het is Antje Koenraads Dral, die is overleden op 8 mei. Dan wil ik u voorgaan in gebed. God, laat mij een instrument zijn van uw vrede. Waar haat is, laat mijn liefde zaaien. Waar onrecht is, vergeving schenken. Waar ruzie is, eensgezindheid. Waar twijfel is, vertrouwen. Waar wanhoop is, hoop. Waar duisternis is, licht. Waar droefheid is, vreugde. Dit was een gebed van Franciscus. Dan gaan we over tot het zingen van het eerste couplet. En dat hebben we 652, vers 1, 2, 3 en 4. Zing jubilate voor de Heer.
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige, die trouw blijft tot in eeuwigheid. Gemeente, genade voor u en vrede van God, de bron van al het leven, van Jezus Christus, licht van de wereld, en de Heilige Geest, die ons allen met elkaar verbindt in vrede. Amen. We bidden nu ons Kyriëgebed. Dat wordt afgesloten met een gezamenlijk Heer, ontferm u. En daarna zingen we het Gloria-lied, 304, de versen 1, 2 en 3. Laat ons bidden. Heer onze God, op deze zondag zoeken we onze toevlucht bij u. In deze duistere wereld roepen wij u om ontferming, omdat we weten, gelukkig wie schuilen bij u. Niet om onszelf bidden we, maar om de ongekende, ongetelde slachtoffers van het woede van de machten. Niet om onszelf bidden we, maar om de kinderen op de vlucht, misbruikt, verloren geraakt, verdwaald. Niet om onszelf bidden we, maar om wie lijden onder droogte, ondergaan in de vloed. Niet om onszelf bidden we, maar om wie leven moeten zonder middelen van bestaan, om wie vluchten moeten voor de armoe, om wie opgejaagd worden en geen huis vinden. Wij geloven, God, dat u troont in het licht, maar toch tot ons hebt willen afdalen, dat u zich wilt buigen over uw kinderen, dat u wilt troosten wie verdriet hebben, wilt genezen wie gewond zijn. Daarom bidden wij, Heer, ontferm u. Bidden we nu om de verlichting met Gods Heilige Geest. Laat ons bidden. Heer onze God, die we in Christus onze Vader mogen noemen, wij vragen van u dat u ons allemaal, hoe we deze dienst ook meemaken, uw Heilige Geest geeft. Opdat hij ons wakker roept, verlicht, aanmoedigt, in staat stelt om die kleine en toch zo grote stap te wagen vanuit de troost waarmee we onszelf kunnen troosten naar de hoop op en de verwachting van u. Sta ons niet toe dat we onszelf voor u verstoppen. Laat ook niet toe dat we het leven zouden willen leven zonder u. Maar toon ons, juist in het schriftgedeelte van deze morgen, over die schatbewaarder die de schat van zijn leven vindt, toon ons daarin hoe indrukwekkend u bent en hoe heerlijk het is op u te mogen vertrouwen, met u te mogen leven. We bidden dat voor alle mensen, dat de volkeren en hun regeringen zich voor uw woord mogen buigen en daardoor gewillig worden om het recht en de vrede op aarde te dienen. Dat uw woord aan alle arme, zieke, gevangenen, bedroefde en onderdrukte, aan alle wanhopigen met raad en daad bekend mag worden gemaakt. En dat het door hen als antwoord op hun zuchten en roepen wordt verstaan en begrepen en ter harte genomen. Wij hopen in dit alles op u, onze Heer Jezus Christus. Hoor ons uit genade. Amen. De schriftlezing is uit Handelingen 8, vers 26 tot en met 39. Het onderwerp is de schatbewaarder vindt de schat van zijn leven. En in antwoord daarop zingen wij na de schriftlezing van Psalm 87, het eerste vers. Handelingen 8, vers 26. Een engel van de Heer zei tegen Filippus: sta op en ga tegen de middag naar de verlaten weg van Jeruzalem naar Gaza. Ja, Gaza, nogal erg in het nieuws tegenwoordig. Dat is eigenlijk een Perzisch woord dat zoiets betekent als schat. Nou, destijds, in de dagen van Filippus, was het al een lege woestenij in die omgeving. En helaas, de televisiebeelden laten zien dat het vandaag de dag nog veel en veel erger is. Maar toch, het gaat over een schat. Lucas heeft dat woord met opzet gebruikt om aan te geven: let erop mensen, het lijkt misschien nergens naar, je zou het niet verwachten, maar er komt hier een schat tevoorschijn. En jawel hoor, daar kwam Filippus. Filippus stond op en ging naar die weg toe en daar kwam hij een Ethiopiër tegen. Een eunuch. Dat is dus een ontmande. Een hoge ambtenaar van de Kandake, de koningin van Ethiopië, die belast was, jawel, met het beheer van haar schatkist. Hij was in Jeruzalem geweest om God daar te aanbidden en zat nu op de terugweg in zijn reiswagen de profeet Jesaja te lezen. De geest zei tegen Filippus: ga naar die man daar in die wagen. Filippus haastte zich naar hem toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen, waarop hij vroeg: staat het op wat er staat? Verstaat u wat er staat? Begrijpt u wat u leest? De Ethiopiër antwoordde: hoe zou dat kunnen als niet iemand mij wegwijs maakt? Hij nodigde Filippus uit om in te stappen en bij hem te komen zitten. En dit was het schriftgedeelte dat hij las. Als een schaap werd hij naar de slacht geleid. Als een lam dat stil is bij zijn scheerder, deed hij zijn mond niet open. Hij werd vernederd. Hem werd geen recht gedaan. Wie zal van zijn nakomelingen verhalen? Want op aarde leeft hij eigenlijk niet meer. De eunuch zei tegen Filippus: dringende vraag, meneer, over wie zegt de profeet dit? Over zichzelf of over iemand anders? En Filippus opende zijn mond en uitgaande van dat schriftwoord evangeliseerde hij hem Jezus. Onderweg kwamen ze bij een plaats waar water was. En de eunuch zei: kijk, water, waarom zou ik eigenlijk niet gedoopt kunnen worden? Hij liet de wagen stilhouden en allebei liepen ze het water in, zowel Filippus als de eunuch, waarna Filippus hem doopte. En toen ze uit het water opstonden, greep de geest van de Heer Filippus en nam hem mee. En de eunuch zag hem niet meer. Maar dat kon hem ook geen lor schelen, want hij vervulde zijn weg vol vreugde. Tot zover. Psalm 87, het eerste vers. De tekst voor de preek van vanmorgen, die gaat natuurlijk over het hele stukje wat we net gelezen hebben, maar toch vooral over de versen 35 en 36, waar geschreven staat: en Filippus opende zijn mond en uitgaande van dat schriftwoord evangeliseerde hij hem Jezus. Onderweg kwamen ze bij een plaats waar water was en de eunuch zei: kijk, water, waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden? We zingen straks na de preek van lied 990, de versen 1, 4, 5 en 6. De laatsten worden de eersten. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ik weet niet of het u opgevallen is, maar dit is toch echt een paasverhaal. Dan zegt u misschien: dominee, nou ben je wel even in de war, want we zitten hier al in Handelingen 8... En dan is het al Pinksteren geweest, nota bene. En Pasen is in dit stukje van Handelingen al lang en al lang voorbij. En dan zeg ik: jawel, dat is zo. Maar let u er dan eens op hoe vaak het woordje opstaan in deze geschiedenis naar voren komt. In de eerste plaats natuurlijk die opdracht van de engel aan het adres van Filippus: sta op, zegt die engel. Dat doet hij niet toevallig, maar... ja, dat is een signaal, zou je kunnen zeggen. Vervolgens de uitvoering door Filippus. Hij stond op. Maar ook in overdrachtelijke zin wordt het woord gebruikt. Namelijk als Filippus die merkwaardige vraag stelt aan die kamerling die daar in zijn kar Jesaja zit te lezen en er geen touw aan vast kan knopen. Staat het al een beetje op wat er staat? Begrijp je het wat er staat? En dan natuurlijk op het eind van de geschiedenis dat opstaan als dat opkomen uit het doopwater. Anders gezegd, gemeente, Lucas geeft dat duidelijk aan door dat herhaalde opstaan. Dit is een paasverhaal bij uitstek. Bij uitstek ook geschikt voor zondagjubilaten. Vandaar al die jubilatenversjes die we dus aan het begin gezongen hebben. Want zo heet deze zondag nou een keer jubilaten, jubel een beetje. Nou, dat hebben we dan geprobeerd te doen. Daar gaat het ook over in deze geschiedenis. God wil onze bevrijding. Hij wil geen slaven, geen kromgebogen knechten en dienstmaagden, mensen die de hele wereld op hun nek moeten nemen en geen idee hebben welke kant het uit moet. Nee, God wil dat wij zullen opstaan tot een nieuw leven. En allerlei ouderwetse, beperkende voorschriften en regeltjes van dit mag niet en dat mag niet en zus kan niet en zo kan niet, die worden daarvoor radicaal aan de kant geschoven. Daar gaat het over in deze preek. De doop van de kamerling, oftewel wie je in het leven ook tegen hebt, onze God heb je mee. We letten op twee dingen. In de eerste plaats op wat die kamerling allemaal tegen heeft en vervolgens hoe dat kan dat hij opeens alles meekrijgt. Eerst wat die man allemaal tegen heeft. Nou, als ik daarmee moet beginnen, dan ben ik voorlopig nog niet klaar, want dat is nogal wat. In de eerste plaats is daar natuurlijk al het feit dat die kamerling een uinug was. Een ontmande is dat, iemand die willens en wetens gecastreerd is. Dat was destijds een barbaarse gewoonte, waar wij eigenlijk geen idee meer bij hebben hoe mensen daar ooit toe zouden kunnen komen, omdat je eigen kind als klein jongetje al aan te doen, dat is toch rampzalig, dat is toch verschrikkelijk, dat is toch barbaars. Maar ja, nou ja, goed, vroeger gebeurde dat soms in bepaalde kringen. Dat ouders, die behoorden bij de elite blijkbaar, dan de gedachte hadden, onze zoon, ons jongetje moet later een hoge positie aan het hof bij de koningin gaan vervullen. En ja als dat dan je doel is, dan was dat onvermijdelijk dat zo iemand dan die speciale behandeling kreeg. Men wilde namelijk absoluut niet dat hij de koningin te na zou kunnen komen. Dan kunnen wij natuurlijk denken, jongen, wat een barbaarse tijden, primitief, allemaal verschrikkelijk blij dat we dat vandaag de dag niet meer hebben. Maar dan moet ik u teleurstellen, gemeente, want zo simpel ligt het nou helaas ook weer niet. Ik bedoel, misschien dat er in onze omstreken geen letterlijke uinugs meer hebben. Ik zou overigens voor andere culturen in deze wereld niet zomaar mijn hand in het vuur willen steken. Maar dat er vandaag de dag ook in ons midden geen achtergestelde mensen zouden zijn, ja, dat is natuurlijk een ernstig misverstand. Achtergestelden zijn er ook in onze maatschappij, nog bij bossen en bossen tegelijk. Gemeenschappelijk kenmerk van al die mensen is, ja, dat ze de ervaring opdoen, ik hoor er eigenlijk niet meer bij. En laten we wel wezen, gemeente, van dat soort mensen zijn er ook onder ons. Hele volksstammen. Je zult maar gehandicapt wezen. Of allochtoon. Of moslim. Of asielzoeker. Of LHBTI-plusser. Of je zult maar aids hebben. Of werkloos zijn. Of in de gevangenis hebben gezeten. Of noemt u maar op. Bij mensen als Trump en de AfD. Of Geert Wilders of Thierry Baudet hoef je dan niet meer aan te komen. Maar helaas bij talloze andere mensen en instanties vaak ook niet meer. Hoe dat allemaal zij, u kunt zich indenken dat die uinug dat in Jeruzalem zo ook zal hebben ervaren. Ik moet u toegeven, het staat er allemaal niet bij en je moet er een beetje naar raden. Maar ik zou zeggen, alleen al dat ene woordje uinug, ontmande, daar zit natuurlijk een wereld aan afwijzing in. Moet u daar bepaalde oud-testamentische teksten maar eens op nalezen. Hoe ze meenden dat ze destijds met gesnedenen, zoals die mensen dan werden genoemd, moesten omgaan. En ja, nou ja. Misschien heeft die man dat thuis in Ethiopië, waar hij dan zijn hoge functie had, ook wel zo ervaren. Dat aan de ene kant de mensen met ontzag naar hem opkeken. Want ja, hij is toch een man die verkeert in de omgeving van de koningin. Hoort in de hoogste kringen thuis. Prachtige positie. Maar ja, zeiden de meeste mensen, als je hem nou zo moet verdienen, op zo'n manier, zoals dat bij die man gebeurd is, nou, dan zeg ik beter een levende hond dan een dode leeuw. Ja, en wie weet, misschien is die kamerling dus ook wel vol hoop en verwachting naar Jeruzalem toegegaan. Vanuit de gedachte, ja, thuis kan ik dat niet bewerkstelligen, kan ik dat niet ervaren dat ik geaccepteerd ben. Maar in Jeruzalem, daar zou het toch iets anders moeten wezen. Als je dat in Israël niet vindt, als je het bij de God van Israël niet vindt, die acceptatie. Je zou vandaag de dag zeggen, als je het in de kerk niet vindt, in de gemeente, ja, waar moet je het dan wel vinden? Heel begrijpelijk zou het zijn als die man dat gedacht had. Alleen, hoe zal de praktijk geweest zijn? Nou, gemeente, dat werd natuurlijk één grote teleurstelling. U wilt bidden, meneer? U wilt offers brengen bij ons in de tempel? U wilt contact met de heilige God? U als, nou ja, we hoeven er niet in details te treden, maar dat kan toch helemaal niet, meneer? Dat moet u toch weten, dat moet u toch beseffen? Want met alle respect, maar u bent niet compleet. U bent niet heel, u bent niet gaaf. En dan zijn de regels van de wet heel eenvoudig en heel simpel. Wie niet gaaf is, die komt hier niet binnen. Het spijt me, meneer, vooral omdat u er zo'n lange reis voor hebt moeten maken en van zo ver weg komt, maar dat is nou een keer de regel. Even goede vrienden, maar u komt er dus niet in. Zo moet dat wel gegaan zijn. Ja, of misschien als die een wat narriger tempelwachter was tegengekomen. Wat nou? Denk je dat jij erbij hoort? Jij? Als kapoen? Als gesneden haan? Nou, wat denk je wel? Wat verbeeld je? Dat we hier zomaar iedereen toelaten? Geen sprake van. Zeker geen idee wat het woord heilig inhoudt. Hè? Nee, daar was ik al bang voor. Weet je wat jij moet doen? Koop jij maar eens zo'n boekrol. Daar verderop heb je van die snuisterijwinkeltjes. Daar kun je hem wel krijgen. Dan zul je daar misschien in kunnen lezen wat dat heilig zijn betekent. En waarom je er bij mij niet in komt. Schaf er daar maar eentje van. Zo'n boekrol. Je hebt geld zat. Je kunt het makkelijk betalen. Daar staat het wel in wat dat is. En als je dat leest, dan snap je wel waarom je bij ons niet binnenkomt. Nota bene, zo'n heiden, wat denkt hij wel? Onvoorstelbaar, een gesnedene in de tempel? Nou, niet als ik tempelwachter ben. Zo moet dat ongeveer wel gegaan zijn. Kortom, wat heeft die man tegen? Nou ja, ongeveer compleet alles. Hij telt niet mee, niet echt. In elk geval niet in religieus, in elk geval niet in godsdienstig opzicht. Want hij is niks, zeggen de mensen. Geen vlees, geen vis, geen man, geen vrouw. Hij is een het, een ding. En nou ja, zo zal het dan wel gegaan zijn. Die boekrol heeft de kamerling zich dan maar aangeschaft in armoede. Misschien dat hij bij Jesaja zou kunnen vinden hoe het allemaal in elkaar gezeten had. En zo reist die kamerling dan daardoor Gaza. Ja, ik zei al, dat Persische woord voor schat. Dat je bij jezelf zegt, ja, schat, wat voor schat dan? Die man heeft alleen maar ellende meegemaakt. Jawel. Maar er is nog wel die boekrol. Alleen, ja, daar is natuurlijk het grote probleem van. Dat hij er geen touw aan vast kan knopen. Er zit een grote schat verborgen in die boekrol van Jesaja. Maar die man heeft geen idee hoe die daar ooit bij moet komen. Dat wil zeggen, ja, er is één stukje dat hem raakt. Dat hem steekt als een mes, dat als een pijl trillend in het doel blijft steken. En dat zijn die woorden uit Jesaja 53, vers 7 en 8. Als een schaap werd hij naar de slacht geleid. En als een lam dat stil is bij zijn scheerder, deed hij zijn mond niet open. Hij werd vernederd en hem werd geen recht gedaan. Wie zal van zijn nakomelingen spreken? Want op aarde leeft hij eigenlijk niet meer. Gemeente, het staat er dus allemaal weer niet bij. Maar je kunt natuurlijk op je klompen aanvoelen hoe die woorden bij die kamerling, bij die eunuch, die verminkte met dat grote verdriet in zijn leven van nakomelingen, ja, die zal ik dus nooit hebben vanwege wat ze vroeger mij hebben aangedaan, toen ik nog maar een heel klein jongetje was. mijn ouders of de rest van de familie, weet ik wie dat precies om hands gehad heeft, maar ze hebben me gewoon meegenomen. En ik mocht ook niks daartegen inbrengen. Ze hebben me niks gevraagd en ik mocht ook niks zeggen. Ik moest me gewoon stilhouden. Als een schaap, jazeker, als een schaap dat geslacht gaat worden. Als een lam dat stil is bij zijn scheerder. En het was zo oneerlijk, zo onrechtvaardig. Misschien steekt me dat nog wel het allermeest. Mij is geen recht gedaan. Geen recht. Want die vernederingen, nou ja, ach, daar leer je mee leven, vroeg of laat. Maar die nakomelingen, kijk, dat komt nooit meer goed. Dat blijft een pijn in mijn leven. Van mijn nakomelingen zal niemand ooit spreken. Hoort u, gemeente, dat moet die man toch gedacht hebben. Dat hij las in Jesaja, die man, hij moet gedacht hebben, hoe weet die profeet dat? Hoe kan die Jesaja dat zo nauwkeurig zeggen? Waar ik mee zit, wat mijn grote probleem is. Hoe is dat mogelijk? Hoe kan dat bestaan? Want dit stukje, ja, je gelooft het niet, maar dat stukje gaat over mij. Het gaat over mij. Ja, maar dat kan toch helemaal niet, jongen. Gebruik nou toch je verstand. Dat is toch onmogelijk. Die boekrol is al eeuwen oud. Die profeet is al eeuwen dood. Hoe kan die nou geweten hebben waar jij mee zit? Jawel, maar het staat er. Het staat er. Over dat schaap, over dat lam, over het onrecht, over de vernederingen. En natuurlijk vooral die nakomelingen. Over wie heeft de profeet het hier? Of was die Jesaja misschien zelf? Je zou het haast denken, nietwaar? Je zou het haast denken, hoe kan die het anders zo nauwkeurig omschrijven waar ik mee zit? Ja, vandaar, over wie heeft die profeet het hier? Ja, en dan het wonder, gemeente. Dan het wonder hoe die man omdraait als een blad aan de boom. En hoe hij, die eerst de hele wereld alleen maar tegen had, opeens alles meekrijgt. Lucas zegt heel simpel, dat kwam door Jezus. Doordat Jezus ter sprake werd gebracht. Zoals er staat in vers 35. Uitgaande van dat schriftwoord evangeliseerde hij hem Jezus. Ziet u dat? Jezus was het. Daar zat die verandering op vast. Jezus was het scharniermoment bij de overgang van tegen naar mee. Bij die verandering draaide het om Jezus. Voor een goed begrip, dat gaat dus niet buiten mensen om. Zeker niet. Van belang is dat om eventjes nadrukkelijk op te merken en daar de vinger bij te leggen. Er moet altijd iemand zijn die zijn mond open doet. Tegenover alle narigheid en misère en schuld en ellende in de wereld en in de levens van individuele mensen. Er moet iemand zijn die zijn mond open doet. Belang van medemensen, belang van christenmensen is dat. En wat moet er dan verteld worden? Praatjes voor de vaak? Over hoe goed het vroeger allemaal was? En dat we het vooral zo moeten houden zoals het was? Of over hoe goed de ouderling of de dominee of de diaken denken dat de dingen in elkaar steken? Of weet ik wat voor flauwe praatjes meer? Wel nee. Uitgaande van dat schriftwoord, zegt Lucas, verkondigde hij hem Jezus. Met andere woorden, je moet het over God hebben, je moet het over Jezus hebben. En over de ene grote bedoeling van onze God met ons mensen. Dat hij ons in Jezus behouden en terechtbrengen wil voor altijd. Dus dat is nodig. Dat je het evangelie vertelt en uitgelegd krijgt. Tegelijk, dat is ook het merkwaardige in deze geschiedenis, de Geest zelf regelt dat ook. De Geest zorgt daarvoor dat er op zo'n moment waar iemand helemaal in de knoop zit, een ander is die de zaak in beweging kan brengen. Door een woord of een gebaar of wat dan ook. God zorgt daarvoor, zegt deze geschiedenis. Zelfs in die verlaten negorij van Gaza. God de Heilige Geest. God zoals hij mensen in beweging brengt. Zoals die mensen in vuur en vlam zet. Vandaar dat Filippus daar was op die eenzame weg. Je zou denken, hier kom ik niemand tegen. Jawel hoor, de Geest regelt het. Hij mag van Jezus vertellen. Hij mag het evangelie doorgeven. En dat zal Filippus ook gedaan hebben. Er staat ook weer niet bij wat voor preek hij dan gehouden heeft. Dat wordt allemaal overgeslagen. Maar ongetwijfeld zal hij het gehad hebben over het volk Israël. Dat die leidende knecht in Jesaja 53 in de eerste plaats. Het volk Israël is het ware Israël. Dat wil trouw blijven aan de Tora. Gods aanwijzingen voor het leven. Dwars door alles heen. Omdat ze daarin Gods liefde en trouw hebben ervaren. En Filippus zal verteld hebben hoe Jezus zich daarin heeft herkend. In die trouw van God aan mensen. En dat Jezus daar heel bewust voor gekozen heeft. Om net zo trouw te zijn aan ons mensen. Zelfs dwars door de dood heen. En dat zo die woorden van Jesaja. Waarvan die kamerling misschien dacht. Die gaan over mij. Eigenlijk in feite over Jezus spreken. Indirect, maar toch. Jezus deed zijn mond niet open, opdat wij voor God recht van spreken zouden hebben. Hij werd vernederd, opdat wij verhoogd zouden mogen worden. Hem werd geen recht gedaan, opdat wij begenadigd zouden mogen worden. En dat een mens daarom dus ook niet beter terecht kan in deze wereld dan precies bij Jezus. En dat dat evangelie geldt voor alle mensen, alle verworpenen der aarde, die alles tegen hadden. Mogen in Jezus alles meekrijgen. Toegang tot God, een open deur naar de Vader en geen tempelwachter die je tegenhoudt. Dat was de preek van Filippus. Ja, en het effect van die preek, nou, dit is een van de kortste bekeringsgeschiedenissen van de hele wereld. Die man hoort over Jezus en over God vertellen. En dat dringt zo diep bij hem binnen. Hij ziet zijn hele leven terechtkomen. Hij ziet geen barrières meer. Vandaar dan ook die plomp verloren woorden van onze tekst. Onderweg kwamen ze bij een plaats waar water was. En de eunuch zei, kijk, water, waarom zou ik eigenlijk niet gedoopt kunnen worden? Wat is daar tegen? Dan kun je natuurlijk als christenmens die de catechese gehad heeft en weet ik wat heeft moeten leren, natuurlijk tamelijk kritisch over worden. Je zegt van, jongen, moet je niet eerst opleiden in catechisatie of zo? Is dit niet veel te makkelijk allemaal? Geen sprake van. Volgens mij hoor je hier de Heilige Geest zelf spreken. De Geest die dwars door alle barrières heen breekt. Het is natuurlijk zo, ik weet niet of u dat is opgevallen, in de oude vertaling, voor die nieuwe Bijbelvertaling, stonden er nog een paar extra vragen in dat stukje. Voordat er gedoopt ging worden, moest Filippus eerst vragen, ja, dopen, maar je gelooft toch wel in Jezus, hè? En toen zei die man ja, en toen mocht hij dan gedoopt worden. Dus toch nog weer een soort van belijdenis er even tussen geschoven, omdat ja, die oude Statenvertalers dachten, we moeten het niet te makkelijk maken, want dan gaan mensen denken dat het allemaal zomaar kan. Ja, eerlijk is eerlijk, gemeente. In de vroegere versies, de eerste versies van de Griekse tekst, stonden die controlevragen er helemaal niet bij. Die zijn er later tussen gefrommeld. Die horen er helemaal niet bij. Door die bureaucratie en die regels en die voorschriften en die kerkordes waar wij zo mee vastlopen. Die dingen waarvan wij zeggen, ja, maar het moet toch duidelijk wezen en er moeten toch regels zijn. En dat kan toch niet allemaal. Ja, dat is allemaal heel lastig, ik begrijp het wel. Maar vroeger in het begin van de kerk deden ze het dus wel zonder al die regels. Ik heb zitten denken, misschien dat wij daar vandaag de dag en de rest van deze eeuw nog van alles en nog wat over mee zullen maken van de omgekeerde beweging. Dat we in dat oerwoud van regels en regeltjes en voorschriften van kerken, ordeningen ontiegelijk moeten gaan snoeien en kappen. Omdat mensen zich er eerder door bekneld voelen dan gesteund en geholpen. In de kerk waar ik dan bij hoorde, de christelijke gereformeerde kerken. Nou ja, daar zijn ze daar druk mee bezig. Hè. U heeft dat misschien wel gelezen ergens in een krant of zo. Dat die synode helemaal vastgelopen is omdat ze het niet eens konden worden. Of de vrouw nou wel of niet in het ambt mag en al die toestanden. En niemand weet daar nog een zinnig woord over te zeggen. Nee. Dat stond niet in de kerkorde waar wij gebruik van maakten. Dus ja, dan moet je toch op de een of andere manier, geleid door de geest, andere dingen uit het woord proberen op te putten. Hoe dat zij, die kamerling mag erbij gaan horen. Ondanks dat hij eunuch is. Bovendien, hij wil dat ook. Hij zegt het ook. ik wil graag gedoopt worden. Gods onstuitbare geest in actie is dat in het hart van deze kamerling. En ja, nou, daar is dus inderdaad ook niks op tegen dat zo iemand dan bij Jezus gaat horen. Je hoeft het alleen maar te willen, je hoeft het alleen maar te zeggen. Ten slotte nog dat plaatje dat bij de liturgie gevoegd is. Een schitterende afdruk is dat van een schilderij van Rembrandt over de doop van de kamerling. U kunt dat op internet vinden en als u het in het echt zou willen zien, dan moet u even naar Utrecht, naar het Museum Catharijnenconvent, want daar hangt het origineel. Prachtig heeft Rembrandt die doopscène geschilderd. Vurige paarden staan er voor de kar. Je kunt je natuurlijk afvragen, hoe wist Rembrandt dat paarden moesten wezen? Nou, Philippus was een paardenliefhebber. U weet, dat betekent die naam ook. Philo Hippos. Ik hou van paarden. Nou, Rembrandt heeft hem op zijn wenken bediend. Er staan een stel schitterende paarden voor die kar. En ja, bovendien die kamerling zelf. Rembrandt heeft hem, dat had destijds Rembrandt al door, en dat was iets heel bijzonders in zijn dagen. Die kamerling was geen westerse bleekneus, nee, dat was een zoon van donker Afrika, een Ethiopiër. Maar het meest opvallende van dit schilderij, vind ik, is dat Rembrandt er ook nog die hond bij geschilderd heeft, linksonder op het schilderij. Ja, dat is een beetje merkwaardig dat je zegt, wat doet dat beest daar? Waarom heeft Rembrandt die, is dat alleen een dichterlijke vrijheid van de schilder of zo? Dat hij nog een stukje open had en dacht van nou, daar schilderen we dan die hond maar in. Dat vieze beest, zou je bijna zeggen, zit daar te lebberen van het doopwater. Fort hond, wat moet jij hier? Maak dat je wegkomt. Nee, ik denk toch dat Rembrandt dat heel goed gezien heeft. Want die hond, ik kan u verzekeren, Lucas praat er niet over, maar die was er beslist bij. Eigenlijk moet je zeggen, is het een soort van theologische hond. Je zou kunnen zeggen, een stukje theologische uitleg. En dan moet u denken aan die geschiedenis van die vrouw uit Tyrus en Sidon. U weet wel, dat mens dat bij Jezus genezing van de dochter komt vragen, die zo ernstig ziek is en dan zegt Jezus, ja, ja, mevrouw, dat is nou wel spijtig, maar dat kan eigenlijk niet, want u begrijpt wel, het is niet goed om het brood van de kinderen weg te nemen en het aan de honden te geven. Dat doe je als mens al niet en dat doet God helemaal niet. En dan zegt die vrouw, jawel, Heer Jezus, maar die honden mogen toch wel de kruimels opeten die de kinderen onder tafel laten vallen. En dan is Jezus daar diep van onder de indruk en dan zegt hij, vrouw, jij hebt een groot geloof. Jij hebt het echte geloof. Wat jij wil, zal gebeuren. Nou, ziet u, een van die honden, stel ik me voor, heeft Rembrandt in dit schilderij weergegeven. Waarmee hij maar wil duidelijk maken, zo zit het sinds Pasen en Pinksteren in elkaar met het evangelie. Dat evangelie is voor iedereen. Voor de heidenen, de ongelovigen, voor de gehandicapten, voor de verschopten. Voor de mensen die er vroeger nooit bij mochten horen. Iedereen mag erbij horen. Wie je ook tegen hebt, God heb je mee. Dat heeft Jezus gedaan toen hij stierf aan het kruis op Golgotha. En toen hij opstond uit het graf. De kamerling klampt zich daaraan vast aan dat evangelie. Vanuit de diepste depressie komt hij tot de vrolijkste en kortste geloofsbelijdenis. Waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden? Wat is er tegen? Hij bedoelt te zeggen, volgens mij is God ervoor. En dat lijkt mij meer dan genoeg. De vraag is, geloven wij dat ook, gemeente? Gelooft zij Christus? Amen. Thank you.
Verzoek doen om even te gaan staan. Diep bedroefd om de leegte die zij achterliet, maar vervuld van liefde en dankbaarheid, geven wij kennis dat na een kortstondig maar hevig ziekbed is overleden mijn geliefde vrouw, onze lieve moeder, schoonmoeder, fantastische oma en trotse overgrootmoeder, Antje Koen Raadsdraal. Ze is overleden 8 mei. Antje is thuis opgebaard. Op dinsdag 13 mei is er tussen 7 uur en 9 uur gelegenheid afscheid van haar te nemen en de familie te condoleren. De uitvaart zal plaatsvinden op donderdag 15 mei om 13:30 hier in de Grote Kerk, kerkbuurt 12. Aansluitend begeleiden wij haar naar haar laatste rustplaats op de begraafplaats bij de kerk. Mag ik dan u vragen, lied 758 en dan vers 3... dat we dat gaan zingen nu.
Thank you.
We willen nu overgaan tot de dienst van de gebeden. We doen voorbeden voor de wereld en voor mensen die in nood en ellende verkeren. Wij kunnen in ons stilgebed ook onze eigen persoonlijke zorgen en vragen opdragen aan God en sluiten af met het gezamenlijk gebeden Onze Vader. Laat ons bidden. Heer onze God, wij mogen uw naam dankzeggen voor wat u ons vanmorgen hebt gegeven. Dat we mochten horen en via dat schilderij van Rembrandt zelfs zien hoe het sacrament van de doop werd bediend aan die kamerheer uit het verre Ethiopië. En dat u zo aan ons allemaal wilt laten merken dat u onze God wil zijn. Dat niemand daarvoor te klein is of te onbeduidend of te onnozel of te apart. En dat u zeer in ons allen geïnteresseerd bent en niets liever wilt dan dat we u daarin op uw woord geloven. Zo bidden wij van u, geef dat wij dat ook doen. Juist vanwege de verkondiging die we vanmorgen mochten horen, dat u zelfs te maken wilt hebben met hen die wij helemaal naar de rand van de samenleving hebben weggeduwd. De verschoppelingen, de verachten, degenen die door ons niet voor vol worden aangezien. U laat daarin merken, Heer, hoe diep en onbegrijpelijk vergaand u ons lief hebt. En we willen u vragen, geef dat wij niet alleen zelf van dit evangelie mogen leven, maar daarvan ook getuigen mogen zijn in woord en daad. Zoveel in onze maatschappij hebben het gevoel dat het evangelie hen niks meer te zeggen heeft. Wij bidden u wil ons zo vervullen met uw Heilige Geest dat het in en aan ons duidelijk mag worden dat u daar heel anders over denkt. Dat u levens van mensen houvast wilt en kunt geven voor altijd. Zo bidden we u voor de mensen over wie wij ons zorgen maken. Wij denken met name aan de nabestaanden van onze zuster Antje Koenraads Deral, haar man, kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen. Heer, u weet van het gemis en u weet van het verdriet dat pas later zal doordringen. Wil hen nabij zijn in deze dagen, wil hen troosten, wil hen de dankbaarheid geven voor alles wat u in onze zuster aan hen en ons allemaal gegeven hebt en wees hen zo in alles nabij. Zo bidden we voor de mensen in Oekraïne en in Gaza en in Kashmir en op zoveel plaatsen waar oorlog woedt. Wij bidden van u, wil een eind maken aan de haat en de onmin tussen staten, volken, mensen en geef vrede, Heer, echte vrede. Tegelijk mogen we u dank zeggen voor de dingen waarin u ons zegent, zoals de verkiezing van de nieuwe paus Leo XIV. We willen van u bidden, wil hem bemoedigen en kracht geven voor het vervullen van zijn zware taak. Geef hem de ervaring dat u geen opdrachten geeft zonder daarbij ook de genade van uw nabijheid te schenken. Zo bidden we voor de wereld. We denken aan landen waar honger is, of armoede, of onderdrukking, of vervolging. We denken aan de Verenigde Staten, waar minderheden niet meer beschermd, maar eerder benadeeld en vervolgd dreigen te worden. Wij bidden voor alle die proberen onrecht te keren, gerechtigheid en vrede te bewerkstelligen. We denken aan universiteiten die tegen de stroom durven op te roeien en aan allerlei organisaties die mensenrechten hoog proberen te houden. Ook denken we aan al de militairen die waar ook ter wereld worden ingezet om vrede en veiligheid te bewerken en te beschermen. Zegen hen en zegen hun werk. Geef dat ze resultaat op hun inspanningen mogen zien. Hoor ons, Heer, als we nu in stilte onze eigen vragen, dank en zorgen aan u voorleggen. Hoor ons, Heer, als wij tot u bidden het gebed dat Jezus ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan zal er nu gecollecteerd worden. Worden daar nog mededelingen over gedaan? Kijk.
In BSC ligt de inschrijflijst voor hemelvaart. Kunt u opgeven. Want ook al zijn onze vogelaars vleugellam, we gaan er even goed een frisse en mooie gebeuren van maken. Hoe of wat weten we nog niet, maar het gaat wel door. Dus graag inschrijven in verband met het ontbijt. De collecte vandaag is voor het Werelddiaconaat van Kerk in Actie. Met name Moldavië, een van de armste landen. En vanwege de grote armoede en werkloosheid werken veel mensen in het buitenland. Dat betekent dat veel ouderen achterblijven. Model van Christian Aid ondersteunt kerkelijke gemeenschappen bij diaconale activiteiten, zoals het trainen van jongeren, zodat zij de ouderen kunnen helpen. Nina en Nicolai vertellen: wij zijn zo blij met hulp van de kerk. Onze twee kinderen zijn in het buitenland en we hebben niemand op wie we terug kunnen vallen. De jongeren halen water uit de put, doen boodschappen en klusjes. Ze zijn 60 jaar getrouwd en we zijn blij dat we elkaar hebben. En zo ontmoeten we jongeren, wat ons ook weer op de been houdt. Graag uw bijdrage. De tweede uitgangscollecte is voor het kerkonderhoud.
Slotzang is Psalm 87, de versen 2, 3 en 4, waar het daarover gaat dat God in zijn koninkrijk al onze grenzen overschrijdt en teniet doet. Vandaar Rahab en Babel zullen u behoren. Nou, dat zijn anti-goddelijke machten bij uitstek, maar dat maakt niet uit. Ze worden onder de regime van het koninkrijk gebracht. De versen 2, 3 en 4 van Psalm 87.
Thank you.
Gods heilige engelen u geleiden op al uw wegen en draagt u daarbij de zegen van onze God die hij u wil geven, terwijl ik zijn naam op u mag leggen met deze woorden. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.